Hoi, en leuk dat je luistert naar Bijzaken. De podcast waarin we van bijzaken hoofdzaken maken. Ben je zelf bijhouder of natuurliefhebber? Dan zit je goed, want in deze podcast ontdekken we de wonderenwereld van de bij. In de eerste afleveringen ga ik op bezoek bij leden van mijn lokale vereniging, Imkevereniging Sint Ambrosius in Asten. In deze aflevering spreek ik met Jan van Heugten. En Jan is al meer dan 50 jaar lid van de vereniging, heeft zelf 25 jaar lang bijen gehad en wordt door sommigen uit de vereniging ook wel de bijenhoogleraar genoemd. En ondanks dat hij nooit bijenteeltleraar is geweest, gaf hij voor deze gelegenheid een gastcollege op de Strabergse Hei met als onderwerp van ei tot bij. Je had me niet naar een mooiere plek mee kunnen nemen en zeker niet op een mooier tijdstip. Het is, het is inmiddels 8:30, 8:50. We waren hier rond 7:15 liepen we de heide op. En het idee was om de zonsopkomst op een prachtige Strabergse heide mee te maken. Nou, de Strabergse heide is nog steeds prachtig. De zonsopkomst die valt wat tegen vanwege het bewolkte weer. Maar we zijn er wel bij geweest.
Ja.
We hebben het gezien. Er liep net een reetje hier voorbij. Een prachtige, prachtige setting. Heel mooi. Jij bent bijna 50 jaar lid van Imkevereniging Sint Ambrosius in Asten.
Ja.
En in die 50 jaar ben je ongeveer 25 jaar ook bijenhouder geweest.
Ja.
Waar is jouw liefde voor bijen ontstaan?
Nou, ik woonde destijds in Tongeren in Eindhoven. En in Eindhoven, de Imkersvereniging Sint Ambrosius heet die ook in Tongeren. Die bestaat, ik denk, even lang als die in Asten. Zullen ze daar ook wel niet weten of dat 100 of 120 jaar is. En de hoofdonderwijzer in Tongeren die zou een cursus geven bijenhouden. Nou was mijn opa ook al imker. En ik was toen jaren 25 en interesseerde me erg voor de natuur. Ik zou daar de cursus gaan volgen. Intussen kwam het ervan dat we naar Mierlo zouden verhuizen. En in Asten werd ook een cursus gegeven. En toen heb ik toch in Asten de cursus gevolgd. Dat komt omdat ik ook in Asten afkomstig ben. Eigenlijk beter gezegd uit Heusden. Ik ben opgegroeid op de Gezande Baan. En mijn grootouders waren de buren en opa was ook imker. Dus ergens moet dat imkerbloed er toch al in gezeten hebben.
Ja, precies. Heb jij met jouw opa samen naar de korven? Want jij vertelde net dat jouw opa korven had.
Ja.
Samen naar de korven gekeken?
Ja. Toch kan me daar niet zo gek veel van herinneren. Want het was ook vooral, we werden erg gewaarschuwd voor die bijen. Die waren agressief, dat waren ze ook. Ja. En dat was toen voor kinderen niet erg aantrekkelijk om daar in de buurt te komen. Dus,
okay, dus
daar werden we ook niet echt bij uitgenodigd.
Nee, precies. Dus daar is de liefde niet per se ontstaan?
Nee, ik denk het niet.
Het is echt in Eindhoven een affiche en zodoende gaan volgen.
Ja, denk het wel.
In die 25 jaar dat jij imker bent geweest, wat vond jij het mooiste aan het bijhouden? Aan de hobby.
Het is ook altijd weer fascinerend als je een bijenkast openmaakt, wat je dan allemaal kunt zien, wat daar gebeurt. En verder het gebeuren, het seizoensgebeuren elk jaar weer, de dreiging van zwermen, het voorkomen van zwermen, zorgen dat de bijen op tijd klaar zijn voor de volgende dracht. Het spannende, het steeds weer kijken naar het weer of kijken naar de wat er bloeit. Ja. Een mooi seizoen elke keer weer, wat een hoop verwachtingen geeft.
Zijn er ook vervelende momenten die je in, in de carrière hebt meegemaakt?
Met de bijen niet echt, nee. Behalve het opkomen van de Varroa-meid in de jaren 80. Dat was heel dramatisch voor heel veel imkers en vervelend. Het zorgde ervoor dat het imker ook zorgelijk was. Ja.
We hebben heel veel pesticiden. We hebben een monocultuur. Het gaat niet goed met de bijen. Of is dat alleen gaat het wel goed met onze honingbijen, omdat we daar heel goed voor zorgen? Of gaat het niet goed met de wilde bijen?
Het gaat minder slecht met de bijen dan in het algemeen gezegd wordt, naar mijn idee.
Oké.
Ja.
Kun je dat uitleggen?
Nou, als je bekijkt wat er allemaal in cultuur is gebracht in Nederland. Dat ervoor zorgt dat het voor de honingbij minder comfortabel is geworden. Dan doet de honingbij het niet alleen slechter. Niet alleen zo erg slecht, maar de andere bijen.
En wat zou het voor de mens betekenen als de bijen, als het dadelijk echt slecht gaat met de bijen?
Ik ben daar niet zo pessimistisch over.
Nee?
Nee.
Oh. Nee. Dat is een heel ander verhaal, gelukkig. Ja. Of een heel andere invalshoek.
Ik denk dat er, wat honingbijen betreft, zijn er meer honingbijen dan er ooit geweest zijn. Op aarde.
Ja.
In Nederland denk ik ook zelfs.
Oké. Okay.
Ja.
Maar het
dat
verhaal...
Dat geldt niet voor wilde bijen. Ja? Mm-hmm. Dat geldt niet voor wilde bijen. Maar voor honingbijen, die zijn er meer dan er geweest zijn. Toen ik begon met bijhouden waren er in Nederland 7000 imkers. En nu zijn er nog 7000. Toen ik begon met bijhouden was er in Nederland één beroepsimker. Die nauwelijks de kost kon verdienen. Ik denk dat er nu in Nederland dus net zoveel imkers zijn als toen. Ongeveer 7000 zijn het er. En er zijn veel meer beroepsimkers, bestuivingsimkers zijn dat. Die ook heel veel bijen hebben. Ja, of dat het dan goed gaat met de bijen, dat is nog steeds de vraag. Maar er zijn niet minder bijen dan 50 jaar geleden.
Ja.
Ja, kun je zeggen, toen was het ook al slecht. Ja, dat zou kunnen.
Eigenlijk een hele hoopvolle gedachte dus.
Het is niet helemaal te zeggen, want de bestuivingsimkers hebben heel veel volken.
Mm-hmm.
Heel veel volken, ja. En dat is dus intensieve veehouderij, zou je kunnen zeggen, op bijengebied, ja.
Toch denken we bijen, natuur, die beestjes die zijn goed voor de bestuiving. Bestuiving is wel goed voor de biodiversiteit en dergelijke. En gaat het goed. Maar de andere kant van het verhaal is dus wel waar. Dat het grote bio-industrie tijdperk is geworden.
Kijk, de bestuivingsimkers zijn er voor het bestuiven van gewassen. Ja? Daar zijn ze ook voor nodig. Ja? Maar voor bestuiving in de natuur zijn er niet zoveel bijen nodig. Niet ieder bloempje heeft bijen nodig voor bestuiving. Hè? Het zou voor de hei waar we nu zitten helemaal niet erg zijn dat er geen bijenbestuiving zou zijn. Hè?
Ja, want dat is ook nog een discussie. Dat Staatsbosbeheer, wij moeten een vergunning van Staatsbosbeheer krijgen. Ja. We mogen maar een x-aantal bijen hier op de heide neerzetten. Het argument is dat als wij hier geen bijen neer zouden zetten, dat er meer ruimte is voor de solitaire bijen.
Ja.
Om hier eten te halen. Is het zo dat onze honingbijen die solitaire bij dan wegdrukken?
Daar wordt verschillend over gedacht. Ik geloof dat niet. Nee.
Er is voer genoeg voor iedereen.
Naar mijn idee wel.
Jij bent leraar van huis uit. Leraar scheikunde, natuurkunde. Altijd op een middelbare school in Eindhoven lesgegeven. Heb je ooit overwogen om bijenteeltleraar te worden?
Ja, zeker, zeker. Ik heb in de beginjaren eerst alle cursussen gevolgd en ook nog eens diep over nagedacht. En het is er net niet van gekomen, maar het had net zo goed anders kunnen zijn. Ik had ook was ook graag bijenteeltleraar geweest, ja.
Ja, dan stel ik voor om zo meteen even bij de bijen te gaan kijken. En even kijken of ze, het is inmiddels iets over 9, of ze actief zijn.
Ze zijn actief. Daar hoef ik niet voor te kijken.
Nou, laten we even gaan kijken.
Ja.
We lopen samen van het bankje waar we het ontbijt hebben gehad naar de bijenkasten zo'n 50 meter verderop. En ik vraag Jan daar bij de bijenkasten naar het verhaal van ei tot bij. En dan verschijnt er een twinkeling in zijn ogen en snap ik ineens waarom leden hem hoogleraar noemen. We kijken nu naar de kasten die hier links van ons staan. Kun je ons meenemen in wat er in die kast gebeurt? Het verhaal van ei tot bij.
Ja, dan zitten we eigenlijk wat tijd betreft op het verkeerde moment van het jaar. Ja, want we zijn in het najaar.
Ja.
En als je werkelijk wilt weten wat er binnenin gebeurt, dan moet je bij het begin van het seizoen beginnen.
Mm-hmm.
En dat is Ja, dat kun je nog op elk moment van het jaar leggen. Maar toch liever in het eind van de winter. Eind van de winter, begin van de lente. In zo'n kast zitten drie soorten bijen. Ja? Dat is een beestje, eentje, die ze ook wel koningin noemen. Maar een beter woord zou zijn moer. En de meeste imkers noemen dat ook de moer. En werkbijen. En er zitten in het begin van het jaar nog niet zoveel, maar er begint dan te komen darren in. Dat zijn de mannetjes. Dus je hebt een moer, een vrouwtje. Je hebt werkbijen, eigenlijk ook vrouwtjes. En je hebt darren, dat zijn mannetjes. Dat is dus al merkwaardig. Er zijn drie soorten individuen. Die moer en die werkbijen, die lijken heel erg op elkaar. Want dat zijn dezelfde dingen. Het verschil is alleen dat die moer ook eitjes kan leggen. En die heeft een aparte ontwikkeling doorgemaakt al. In het begin van de leven. Want die heeft ander voer gekregen. Eiwitrijker voer. Eiwitrijker voer, wat is dat nou weer? Nou, we moeten vertellen wat bijen eigenlijk voor voer, voor eten binnenhalen. Bijen zijn veganistisch. Die eten geen dierlijke producten. Daarin verschillen ze erg van de wespen. Want wespen die eten vlees. Maar bijen eten geen vlees en ook niks anders van andere dieren. Ze halen nectar uit de bloemen. Dat is eigenlijk suikerwater. En daar maken ze honing van. En ze halen stuifmeel uit de bloemen. Dat is eiwit. Suiker en eiwit. Dat stoppen ze in afzonderlijke celletjes in de bijenkast en dat is hun voer. Die eten ze niet zomaar op, die honing, want ze hebben van die nectar honing gemaakt. Eten ze niet zomaar op, dat verwerken ze. Bijen lijken wel kleine koeien, want die maken daar een soort melk van. Voer, melk voor het broed weer, voor de jongen. En als ze nou een eitje, speciaal voer geven, dan wordt het een koningin, een moer dus. En als ze die geen bijzonder voer geven, dan wordt het een werkbij.
En waar zit het verschil in voer? Want ergens wordt er een keuze gemaakt tussen werkster, een gewone bij, en een koningin.
Ja, nou, dat is, ze geven die dus, want ze hebben dus ter beschikking honing en stuifmeel. Maar daar maken ze voer van. Want zo'n werkbij, daar zitten verschillende klieren in die de nectar en dat stuifmeel omzetten in andere stoffen. In vetachtige stoffen, in andere eiwitten enzovoort. En die samenstelling van dat voer, die dus geproduceerd wordt in die klieren, dat is het voer voor het broed.
De gewone werksterbijtjes.
Ja, en de eitje dat een koningin moet worden, een nieuwe koningin moet gaan worden, krijgt dus ander voer, ja, eiwitrijker voer, met andere eiwitten erin, andere vetten erin, en meer daarvan, zodat het een koningin wordt. Het verschil tussen een werkbij en een koningin is vooral de ontwikkeling. En ontwikkeling bijvoorbeeld van de eierstokken, zodat er eitjes gelegd kunnen worden.
Helder. En dan kennen we de vrouwelijke bijtjes.
Ja.
Ergens in het seizoen komen ook de mannetjes bij, de darren.
Ja.
Wanneer zitten we ongeveer in de periode dat ook de mannetjes erbij komen?
De eerste mannetjes vrij vroeg in het voorjaar, zo begin april. Mannetjesbijen zijn hoogst interessant, want mannetjesbijen, dat zijn bijen die ontstaan zijn uit een eitje dat niet bevrucht is. Kan dat nou? Telkens als een koningin een eitje legt, dan meet ze eerst de afmetingen van het celletje op waar dat eitje in moet komen. En als dat een grote cel is, dan legt ze daar een onbevrucht eitje in. En in een wat kleinere cel legt ze een bevrucht eitje. Een bevrucht eitje wordt een werkbij. Een onbevrucht eitje wordt een dar. Dus apart. Zo'n dar heeft dus wel een moeder, maar die heeft geen vader.
Help me even, want een bevrucht eitje heeft een vader en moeder. Dat is een zaadje en een eitje bij aan te pas gekomen.
Ja.
En een onbevrucht eitje heeft geen vader, heeft geen zaadcelletje gehad. Ja. En dat wordt dus een man.
Ja.
Dus dat zijn in feite allemaal broertjes van elkaar. De mannetjes. Waar de werksters allemaal halfzusjes van elkaar zijn. Volle zusjes en halfzusjes.
Ja.
Ik denk dat ik iets te snel ga, want de bevruchting zit daar nog voor.
Zeker, 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 zeker. Ja. En de bevruchting zit daar nog voor.
Precies. We komen zo terug op die mannetjes. Eerst even naar de bevruchting van de koningin tijdens de zogenaamde bruidsvlucht.
Ja.
Hoe gaat dat in zijn werk?
Als de koningin geboren is, dan gaat hij binnen een paar dagen oriëntatievluchten houden buiten de kast. Want de bevruchting van zo'n bijenkoningin kan alleen maar buiten de kast. Dat is al heel merkwaardig. Je wordt geboren in een bijenkast, in een bijenvolk, waar het wemelt van de mannetjes. En die mannetjes die kijken niet naar erom. Je zou zeggen, die zijn zo hitsig als wat, maar dat is helemaal niet. Dat wordt allemaal geregeld door feromonen in de kast. Geurstoffen. En die regelen, geurstoffen regelen bijna alles. Er is heel lang gedacht dat de koningin die geurstoffen alleen maar afscheidde. En daarom wordt ze wel koningin genoemd. Die zou de zaak regeren daar. Maar het hele bijenvolk als een organisch geheel produceert die feromonen. De koningin weer andere dan de werkbijen. En de werkbijen weer andere dan de darren. Maar dat is één grote chemische fabriek van geurstoffen die dat regelen. Als die koningin op oriëntatievlucht gaat, gaan de darren er ook niet als gekken achterheen. Ook vreemde darren in het veld gaan niet achter die koningin. Dat is een wonder dat dat zo geregeld is. Maar op een gegeven moment vliegt die koningin wel uit en die verspreidt een geurstof. Die stof die is helemaal bekend welke dat is. Dus de molecuulstructuur daarvan is ook bekend. En die geurstof die is aanlokkelijk voor mannetjes en die weten precies waar die koningin is. Die koningin die wordt bevrucht en die wordt dus altijd buiten het volk bevrucht door meerdere darren. Dat heeft een grote functie ook, want dat betekent dat in zo'n volk de nakomelingen niet allemaal zussen en broers van elkaar zijn. En dus maar de halfzussen en broers zijn, zodat er meer diversiteit is in de individuen. En dat betekent weer dat als er een signaal wordt afgegeven dat niet allebei precies hetzelfde reageren, bijvoorbeeld als de temperatuur wat te hoog wordt, dat ze niet allemaal de zaak gaan afkoelen. Of als er iets anders te gebeuren staat, ze niet allemaal hetzelfde gaan doen. Maar dat sommigen dat wel gaan doen en anderen niet gaan doen, zodat alle dingen geleidelijk gebeuren.
Even terug naar die mannetjes bij. Want we weten nu dat de vrouwtjes bijen, de werksters, dat zijn, nou ja, komen uit een bevrucht eitje.
Ja. He,
daar is een mannetje aan te pas gekomen. Die mannetjesbij is een onbevrucht eitje, waardoor ze dus broers zijn van elkaar. Die darren, hebben die naast de bevruchting van de koningin nog een andere functie?
Jazeker, want die zorgen ook voor feromonen, signalen. Darren worden wel altijd afgeschilderd als ontzettend luie beesten die daar een beetje vegeteren en lekker dat voer opeten en een beetje luieren. Maar dat is toch een fabeltje, een misvatting.
En wat doen die feromonen dan?
Ook weer zorgen dat de dingen gebeuren die er moeten gebeuren.
Zoals?
Alles wat er gebeurt in een bijenkast. Temperatuurregeling, voeropslag, broedverzorging enzovoort.
Oké, dus dat dragen die darren aan bij?
Ja, in ieder geval aan de regeling daarvan. Darren zijn bijvoorbeeld voor de opvang van feromonen, ja, nog veel gevoeliger dan de werkbijen. De voelsprieten, het is bijvoorbeeld bekend, onderzocht en bekend dat daar een 1 moleculetje van de geurstof van een koningin kunnen opvangen. En als ze dat opvangen, 1 daarvan, ja, 1 daarvan, wat precies moet passen in een kanaaltje, in zo'n voelspriet. Er moet er ook nog op de goede manier zijn ingekomen, niet ondersteboven, maar op de goede manier daar zijn ingekomen. Dan kunnen ze dat detecteren. Moleculair ruiken wordt dat wel genoemd. Terwijl het menselijke reukvermogen, daar zijn 1 miljard molecuultjes helemaal niks. En 10 miljard is ook nog helemaal niks tegelijkertijd. Ja? Dus ook andere geurstoffen, feromonen, kunnen door darren worden opgevangen en als signaal weer worden doorgegeven.
Eigenlijk is het dan toch best triest dat die darren bij de darrenslacht best wel abrupt aan hun einde moeten komen.
Ja, maar de darren zijn niet zo sentimenteel als mensen, denk ik. Al is het wel een heel mooi fenomeen dat je is een mooi, interessant fenomeen dat je in het najaar, in eind augustus, kunt zien dat soms op 1 dag er een berg darren voor een bijenkast liggen. Ineens waren ze niet welkom meer. Weer hoogst merkwaardig. Hoe is dat signaal gekomen in dat bijenvolk? Ja? En hoe hebben die werksterbijen met z'n allen besloten? Nou, vanaf vandaag hoeven ze niet meer.
Is het bekend waarom de darrenslacht in wordt gezet? En kun je uitleggen wat de darrenslacht precies is?
Darrenslacht is dat inderdaad dat op een dag in het najaar, eind zomer, de darren niet meer welkom zijn. Ik weet niet, maar ik weet niet of dat bekend is, waarom dat zo plotseling kan gebeuren. Ik kan alleen maar zelf verzinnen. In de winter zijn ze niet nodig. Zijn ze niet nodig. Ze zouden wel van de wintervoedselvoorraad moeten eten.
Het zou een stukje efficiëntie van het volk kunnen zijn.
Ja, dus. Ja, zeker. Ja.
De werkzaamheden in de kast. Want er gebeurt ontzettend veel. Wat gebeurt er eigenlijk? Wat wordt er allemaal aan taken verricht?
Ik vertelde al dat er voedsel wordt gehaald. Plantaardig voedsel alleen. Nectar en stuifmeel. En die nectar en stuifmeel worden omgezet in voedsel voor de bijen. Maar dat niet alleen. Van nectar, van honing, kunnen de bijen ook was maken. En daar bouwen ze wasraten van. Het is ook weer voedsel opnemen en uitscheiden weer als was. Klierwerking. Fenomenaal. Een eigen nestgelegenheid bouwen met lichaamssappen, zeg maar. En verder, ja, wat gebeurt er allemaal? Er wordt het voedsel verzameld, dat wordt opgeslagen. De koningin die legt eitjes. Dat broed moet verzorgd worden. Dat broed wordt op een bijzondere manier verzorgd als je dat vergelijkt met andere, met solitaire bijen. Een solitaire bij, de meeste, alle solitaire bijen, die bouwen een klein nestje, een celletje misschien wel, voor het broed. Stoppen dat vol, daar legt de bij een eitje in. Stoppen dat dan vol met nectar en stuifmeel. Dat kun je zien liggen in de cellen als je die openpeutert. Daar doen ze niks mee. Die zijn niet omgezet met klieren omgezet in andere stoffen. En dat eitje zoekt het verder zelf maar uit. Ja? Bij bijen is dat een melkachtige substantie geworden en het voeren van het eitje en aan de hand de larven, dat gebeurt gedurende de hele tijd dat het celletje nog open is. Progressive feeding wordt dat wel genoemd. Dat is ook nodig, of misschien wel heel erg goed, omdat zo'n celletje is in totaal 9 dagen open, 3 dagen als eitje en 6 dagen als larve. Dus 9 dagen. En dat is een melkachtige stof die zou gaan gisten. Daar zouden bacteriën in komen. Weet iedereen die pakt melk gewoon buiten laat staan, die weet dat. Dat wordt één grote schimmelbende. Niet in zo'n bijenvolk. Dat blijft hartstikke schoon. En dat komt ook omdat continu, zolang als die groei duurt en het celletje nog open is, er steeds wordt bijgevoerd. Zoveel als er nodig is, maar ook niet te veel. Dat is elke dag in feite opnieuw aangevuld vers voer. Dat is hun werk. Dat gaat ook dag en nacht door.
En dat wordt door de werksters allemaal gedaan?
Dat wordt door de werksters allemaal gedaan. Dus, raad bouwen, ook al een kunst. Ja. Mooie zesvormige celletjes bouwen. Al blijkt dat minder een kunst te zijn dan heel lang gedacht is. Oh, wat knap, wat zijn het ook bouwmeesters, de bijen. Maar dat is nog eens goed onderzocht. Dat blijken toch allemaal pijpjes te zijn. Ronde pijpjes die door warmte een beetje in elkaar vervloeien en dat heel mooie zeshoekige vormpjes krijgen.
Ja, het ziet er schitterend uit. Dus
ja, het is heel knap. Ja, ja,
echt wel.
Het is verbazingwekkend dat met zo weinig materiaal zoveel opslagruimte gekregen kan worden. Ja. Temperatuur op peil houden, groot kunststad. Er moet constant water verdampt worden. Water verdampt worden om de temperatuur op peil te houden. Of honing gegeten worden en verbrand worden om de temperatuur op te voeren. De temperatuur bij het broednest 35 graden, constant gehouden. Grote kunst is dat.
Dus in hele warme dagen hebben ze een natuurlijke airco, ja, door het verdampen van water. Maar in hele koude dagen kunnen ze ook de verwarming aanzetten, bij wijze van spreken. Ja. Door het verbranden van honing.
Ja.
Interessant. Hebben we verder nog taken in het volk? Het volk moet ook verdedigd worden natuurlijk.
Het volk moet ook verdedigd worden. En er moet voor nieuwe koninginnen gezorgd worden. Kijk, de vermeerdering gaat op twee manieren. Dat is dat de koningin eitjes legt en dat worden weer jonge nieuwe bijen. Maar de volken vermenigvuldigen zich ook. Ook weer een prachtig natuurverschijnsel. In het voorjaar, weer geregeld door feromonen, besluiten die bijen om nieuwe koninginnen te maken. Dat doen ze door in van de broedcellen er enkele uit te kiezen en die celletjes van extra voedsel te voorzien, van die koninginnen gelei te geven, die gaan uitgroeien tot koninginnen. Dat zijn al grotere, eerst worden er grotere cellen gebouwd. En daar legt de koningin eitjes in. Dat moet ze ook nog zelf willen, ja, natuurlijk. Die heeft niks te willen, want dat wordt geregeld door feromonen. Ja. Legt daar eitjes in. En als die larfjes dan volgroeid zijn, dan wordt de cel gesloten. Dan worden dat binnenin poppen. En als die bijna uit zullen komen, dan besluit die koningin met ongeveer de helft van het volk om te gaan zwermen. Het is ook alweer apart dat die bijen zelf kiezen van, zullen we daar nou 5 van die doppen, zoals die grote cellen heten, maken, of 10 of 20 of wat dan ook. Hè? Meestal zijn het er een stuk of 5. En als die dop gesloten is, dan kan die koningin gaan zwermen met ongeveer de helft van het volk. De andere helft van het volk blijft binnen. Weer zeer apart. Welke bijen gaan er mee zwermen en welke blijven er thuis?
Ook weer door feromonen geregeld.
Ook weer door feromonen geregeld, ja. En daar zit ook veel leeftijdsopbouw in.
In zo'n zwerm bedoel je?
Ja, en het verschil tussen de thuisblijvers en de zwerm. In een zwerm moeten vooral bijen zitten die nog heel veel was kunnen leveren. Want die gaan een nieuwe woning zoeken. En die nieuwe woning, moet een nieuwe raad in gebouwd worden. Tenminste, als het een natuurzwerm is in een natuurlijke woning. Dat was tegenwoordig zwermen de bijen niet meer zo vaak. Maar dat was vroeger nog wel eens te zien. Als een zwerm een dag had gehangen, dan zag je aan de boomtak waar die gehangen had, zag je de raten die al gemaakt waren, soms in de nachttijd.
Ja, ja, precies, precies. Maar bedoel je daarmee dat de leeftijd van de bij ook de werkzaamheden in de kast bepaald?
Ja, zeker, 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 zeker.
Hoe zit dat? Hoe oud moet een bij zijn om wat te doen? Is daar een onderscheid in?
Ja, in het hoogseizoen, in de drukste tijd van het jaar voor de bijen, dan leeft een bij eigenlijk maar 6 weken. Waarvan ongeveer 3 weken in de kast en 3 weken naar buiten vliegen om voedsel te halen. En binnen in het volk is voedselverzorging, dat is dus sap leveren, melk leveren als voedsel voor het broed, is de belangrijkste bezigheid. Maar verder, alle celletjes moeten schoon zijn voordat er een eitje ingelegd wordt. Dus die moeten allemaal gepoetst worden. Ze zijn ontzettend hygiënisch en proper. Dat moet ook wel, want insecten hebben sowieso heel veel belagers en bijen zijn daar goed tegen gewapend. Dus celletjes poetsen, voedsel verzorgen, broed verzorgen met voer. Er moet was gebouwd worden, ja, raten gebouwd worden. Dekseltjes op de celletjes bouwen, ook van was. Poetsen had ik al genoemd. Bewaking.
Bewaking, ja, zeker. Ja. Ja. En dit zijn allemaal de jonge bijen?
En dat zijn de jonge bijen die dat in de kast doen. En de haalbijen. De haalbijen, dat is dus zeg maar de tweede helft van het leven, wordt er voedsel gehaald door de haalbijen. Ja. Die brengen dat weer binnen in de kast en dat wordt allemaal direct weer doorgegeven aan de jongere bijen. Van tong naar tong. Ja. Van de ene maag de andere maag weer in. Dan moet die nectar bijvoorbeeld, die moet allemaal in. Een heel belangrijk iets nog. Nectar, dat is suikerwater, grof gezegd. Daar zitten dubbelsuikers in. Disaccharide heten die ook wel. Combinatie van vruchtensuiker en druivensuiker. Maar die twee moleculen zitten aan elkaar. Met enzymen in de maag kan dat omgezet worden in die enkele suikers. Dat moet allemaal gebeuren ook in die magen van die jonge bijtjes. En dan moet dat sap ingedikt worden, want het komt binnen als 20% suiker en 80% water. Dat moet omgekeerd worden. Dat moet 80% suiker worden en 20% water. Zo om en nabij. Dat moet dus verdampt worden. Op een dag dat de bijen heel veel honingen halen, kun je dat 's ochtends heel goed zien, want ze gaan er 's nachts mee door. En dan kan soms de vliegplank 's ochtends nat zijn van het verdampte water in de kast. Moet allemaal gebeuren, hoop werk.
Ja, en hoe doen ze dat precies, het verdampen van het water uit de nectar?
Temperatuur en vleugel wapperen. Dus luchtstroming.
Juist, ze gooien de temperatuur omhoog en ze gaan...
maar het is vooral luchtstroming. Ja, ventileren.
Okay. Ja. Okay. Op het moment dat de honing is het dan, de juiste samenstelling heeft bereikt, de juiste luchtvochtig... Nee, niet. Het is niet luchtvochtig.
Nee, het is de vochtigheid. Je kunt zeggen het vochtgehalte van de honing.
Ja.
Het moet dus andere suikers worden. Er zitten niet alleen suikers in die honing, want er zitten nog andere stoffen in, weer omdat dat in de maag is geweest en andere klieren produceren andere stoffen. Ja. En het vochtgehalte op peil is gebracht, dan is het honing geworden.
En dan verzegelen ze het celletje met een stukje was. En dan laten ze dat als reservevoer voor slechtere tijden zitten.
Ja, nou, zeker voor slechtere tijden. Ja, we vergeten niet dat er ook in de zomermaanden kan het best zijn dat er een week lang niks te halen is. Hè. Dan moet er ook voorraad zijn. En het is de wintervoorraad, maar het is ook alle fluctuaties in de dagelijkse gang van zaken moet ook opgevangen kunnen worden. Dus er moet altijd een voorraad zijn.
Ja. Goed, wij zitten nu op de heide. Dat is het laatste stukje van het drachtseizoen. Na de heide hebben we het ongeveer half september, begin oktober. Is het klaar voor de bijen, althans het seizoen. Dan gaan ze weer in winterrust.
Ja, het ligt er een beetje aan. Het kan ook zijn dat je in een gebied zit waar later in het jaar nog dracht is.
Oké. Okay. Maar dan moet het goed weer zijn.
Zeker. En het is ook altijd nog maar de vraag of dat goed is. Maar een goede klimopdracht in oktober, dat is nog nooit slecht geweest.
Wat gebeurt er in de winter nog in de kast?
In de winter, echt winter, dan zitten de bijen tegen hun voedselvoorraad aan, of op hun voedselvoorraad, in een tros. Die tros, ja, dat is nog ingewikkeld, want er zitten die raten ook nog in. Dus het is niet, die tros is niet één geheel, die is opgesplitst. Opgesplitst omdat de raten daar tussendoor lopen. Zitten tegen elkaar aan. Er zit wel een beweging in dan, dat de bijen die buiten aan die tros zitten, langzamerhand ook weer een keertje binnenkomen en de binnenste weer buiten komen, terwijl de koningin meestal in het midden blijft zitten, maar ook niet helemaal. Die tros die kan 's winters zitten bij een temperatuur, zeker boven de 8 graden, maar niet veel hoger moet die zijn, maar niet lager dan 8 graden. En daarvoor is voedsel nodig, ja, dat verbrand wordt, suikerwater dus, honing dus. Hè, ja. Honing is er nodig als brandstof en die wordt verbrand in de winter om de temperatuur op peil te houden. Dus ook weer niet verschrikkelijk veel voor nodig, want het enige wat er hoeft gebeuren aan activiteit, dat is die temperatuur op boven de 8 graden houden.
En de koningin is gestopt met leggen.
De koningin is gestopt met leggen. En dat is meestal ook vaak ook een probleem, want de koningin die blijft lang, ja, lang nog een beetje leggen. Dan wordt er binnen in die tros ook nog broed, moet er broed verzorgd worden. En soms begint die ook weer, als het gestopt is, begint die ook weer vroeg met leggen. Dan moet er in het voorjaar al vroeg weer broed warm gehouden worden, want dat broed, dat moet 35 graden zijn. Daarvoor is veel meer energie nodig. Dus er moet veel meer honing voor verbrand worden.
En die honing is beschikbaar omdat ze dat in de zomer hebben aangelegd. Ja. Die voorraden hebben aangelegd. We gaan rustig uit de winter. We beginnen weer met het vroege voorjaar. De eerste dracht komt weer tevoorschijn. We beginnen met de wilgen. Een belangrijke dracht. Begint het hele proces dan weer opnieuw?
Ja.
En zo is de cirkel rond.
Zo is de cirkel rond, ja.
En dat is in het kort het verhaal van ei tot bij. Met bonusmateriaal nog welke werkzaamheden de bijen in de kast verrichten. Jan, bedankt voor dit ontzettend leuke gesprek op deze hartstikke mooie plek. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer bij Bijzaken, de podcast voor bijhouders.